Goedemorgen, welkom op deze prachtige ochtend, op eerste kerstdag. Hartelijk welkom, ook voor de gasten en voor degenen die deze dienst beluisteren via de uitzending. Voor degenen die naar de stream luisteren, nog even een toelichting dat helaas door een technisch probleem gisteren en afgelopen zondag de stream niet functioneerde. Maar als het goed is, werkt dat vandaag allemaal weer prima. In deze dienst gaat voor dominee G. Draaier uit Uchelen, Apeldoorn. Het orgel wordt bespeeld door Henno van Eyck en er is medewerking van de Jeruzalemkerkband. Er is geen kindernevendienst. De kinderen uit groep 4 en 5 kunnen eventueel tijdens de dienst naar de peuters. En voor de andere kinderen en is er eventueel ook een kleurplaat achter in de kerk op te halen. We beginnen de dienst zometeen met het luisteren naar een solo met orgelspel O Jeruzalem Süß door solist Merel Huizinga. En daarna zingen we lied 477 Komt allen tezamen. Ik wens u allen een gezegende en goede dienst. Dank u.
Wij mogen op deze eerste kerstdag God aanbidden. En dat doen we hier in deze kerk. Aan het begin van de dienst door eerst een moment stil te zijn voor onze God. En ons zo voor te bereiden op die aanbidding. Laten we een moment stil zijn. We belijden aan het begin van onze dienst dat onze hulp, onze verwachting is van onze God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat hij is begonnen. En namens die God mag ik u vanmorgen groeten met de woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan nu samen zingen uit het liedboek 481. Hoor de engelen zingen de Heer. Ook vanmorgen willen we luisteren naar wat de lijnen die God trekt in voor ons leven. Juist op een dag als vandaag, wanneer we denken aan de geboorte van de Heer Jezus en wat dat voor ons mag betekenen, zijn die lijnen die God ons wil geven van heel groot belang. En die lijnen, die kun je lezen zoals we dat gewend zijn vanuit het Oude Testament. En dan gebruiken we het woord wet vaak, maar je kunt het ook op een andere manier lezen. En dan moet je ze even omzetten naar de wet die een belofte voor ons is. En ik wil ze op zo'n manier van u voorlezen dat het als een belofte naar ons toekomt. Ik ben de Heer, de God van je geschiedenis, van je leven, van je bevrijding, de God van je toekomst. En daarom beloof ik je het volgende. Allereerst, er komt een dag waarop je naar geen andere God of macht meer zult verlangen. Er komt een dag waarop je mij zult dienen, helemaal zoals ik het wil, oude en jonge mensen samen, de generaties door. En in de derde plaats, er komt een dag waarop je echt zult beseffen wat heiligheid van mijn naam betekent. Er komt een dag waarop je helemaal tot rust mag komen bij mij en heel je bestaan aan mij gewijd zal zijn. Er komt een dag waarop ik vrede geef tussen ouders en kinderen in de weg die ik wijs. En er komt een dag waarop ieder zijn of haar naast het licht in de ogen werkelijk gunt. En er komt een dag waarop ieder zijn of haar naast het licht in de ogen werkelijk gunt. Er komt een dag waarop het huwelijk dat ik geef volmaakt tot zijn bestemming gaat komen. Er komt een dag waarop bezit je niet meer zal beheersen en je ruimhartig delen zult van wat ik jullie geef. Er komt een dag waarop je woorden ook over je naast zuiver en heilig zullen zijn. En er komt een dag waarop je hart vol verlangen helemaal vervuld zal zijn van mij. Als je in Christus leeft, op weg naar die dag, laat je leven dan vandaag al iets van die kleuren mogen krijgen. Die laten we daar om bidden. Heer onze God, wij bidden u om zo'n blik op de toekomst. Wij bidden u dat u ons dat wil geven, dat verlangen, dat die belofte werkelijk vervuld gaat worden. Want wij weten wie wij zijn als mens. Wij weten dat ruzie maken. Dat we heel snel boos kunnen worden. Dat er allerlei problemen in de wereld zijn. Dat mensen lijden onder rampen, onder oorlog. Onder elkaar het licht niet in de ogen gunnen. En u wilt dat een einde aan maken. Dat hebt u beloofd. Dat hebt u bewezen in uw eigen zoon. En daar willen we uit leven. Helpt u ons door uw Heilige Geest om dat te bewerkstelligen. Wij bidden dat in de naam van Jezus Christus. Amen. Laten we samen dan zingen uit het lied Er is een kinderke geboren. Samen met de band. Jip gaat voor ons nu het kerstverhaal vertellen.
Een piepklein kerstfeest. Ietje, kijk uit. Pietje greep de staart van zijn kleine zusje en trok haar net op tijd terug. De grote kar rolde langs en bespatte ze met modder. Wees voorzichtig, Ietje. Straks word je nog overreden. Ietje sprong achteruit en moest even slikken. Ze keek met grote ogen rond. Ik heb Bethlehem nog nooit zo druk gezien, riep ze uit. Overal mensen, karren die rollen, koeien die loeien, ezels die trekken en kamelen. Wist jij dat kamelen spugen? Ietje deed een stapje opzij van de kameel naast haar. Wat gebeurt er allemaal, Pietje? Kom mee maar naar huis, ik zal het je laten zien, antwoordde het oudere meisje. Pietje pakte de hand van zijn zusje en samen renden ze naar de top van de stadsmuur. Het is tijd om alle mensen te tellen. Ze moeten allemaal naar hun thuisstad gaan om hun naam in een grote boek te zetten. Ietje keek om zich heen. Dit is een belangrijke dag voor Bethlehem. Het is inderdaad een belangrijke dag voor Bethlehem, zei een diepe stem achter hen. Pietje en Ietje draaiden zich om en kwamen oog in oog te staan met een ezel. Wow, wat ben jij groot, zei Pietje. Ik heb nog nooit binnen in de neus van een ezel gekeken, voegde hij eraan toe, terwijl hij in het neusgat gluurde. Jakkie ba, zei Ietje. Wie ben jij? Vroeg ze aan de ezel. Ik ben Daniel. Ik kom uit de stad hier ver vandaan. Ben jij hier om geteld te worden?
Nee,
zei hij langzaam. Ik ben hier voor de koning.
Koning?
Hebben jullie het dan niet gehoord? De koning komt naar Bethlehem. Maar Bethlehem is een piepklein stadje, wist Ietje. Waarom zou een koning hierheen komen? Deze koning is bijzonder. Hij komt voor iedereen, groot en klein.
Zoals wij? Vroeg Pietje.
Zoals jullie. Ietje draaide zich om. Haar snorharen sprongen op en neer. Pietje, dat moeten we onze vrienden vertellen.
Ja, ja, antwoordde Pietje. Zij willen de koning vast ook zien.
De muisjes doken tussen voeten, hoeven en rollende karren door en renden naar hun stal. Ze haasten zich onder het hek door, omhoog langs de paal en hup op hun favoriete balk. Vanaf hun plek, hoog boven de grond, konden ze al hun vrienden zien. Miriam de Merrie was het grootst. Harry de Haan was neergestreken op de balk. 6 schapen zaten dicht bij elkaar in de hoek. Koosje de koe kauwde op wat hooi. Grumpie de geit zat te mokken in een andere hoek. Hij lachte nooit. Hij was altijd boos op iemand. Pietje zette zijn handen aan zijn mond en piepte. Goed, kom allemaal bij elkaar. We moeten praten. Niemand bewoog. Ietje probeerde het ook. We hebben groot nieuws. Geen reactie. Ietje draaide zich om naar Harry de Haan. Kun jij ons helpen?
Tuurlijk, antwoordde Harry. Ik grijp elke kans aan om wat herrie te maken.
Hij boog zijn kop achterover. Kukkeleku! De dieren keken op. Zeg, bromde Grumpie de geit. Stop daarmee. Ik probeer een dutje te doen.
Pietje en ik hebben nieuws.
Jullie gaan verhuizen? Mompelde Grumpie.
Grumpie, doe eens aardig, zei Miriam de Merrie.
Pietje en Ietje, ik ben reuze benieuwd. Er komt een koning naar Bethlehem. Naar ons. Het bleef lang stil. Toen kraaide Harry. Een koning naar Bethlehem? Dat kan helemaal niet. De anderen snoven, blaten, hinnikten en loeiden instemmend mee.
Koningen gaan naar belangrijke plaatsen, vertelden de schapen.
En naar belangrijke mensen, zei Grumpy. Niet naar plaatsen als Bethlehem of muizen als jullie.
Pietje en Ietje, zei Miriam. Ik ben bang dat deze plek te gewoon is voor een koning. Er is geen enkele koning die om ons geeft.
Pietje keek naar Ietje. Tja, Ietje en ik gaan toch de koning zoeken. Veel succes ermee, grinnikte Grumpy.
De koning zien, de koning zien. Ietje zoefde langs de paal omlaag. Ze rennen naar buiten de straat op, maar toen stopten ze. Pietje, waar zou hij eigenlijk zijn? Pietje bleef staan en dacht even na. Nou, laten we naar de plek toe gaan waar de belangrijke mensen zijn. Naar de stadspoort. Daar gingen ze. Bij de stadspoort zaten de leiders van de stad belangrijke beslissingen te nemen. Bovenop de poort zag Ietje een wijze uil zitten. Meneer uil, riep ze, we hebben gehoord dat er een koning naar Bethlehem komt. Hebt u hem gezien? Een koning in het piepkleine Bethlehem, die vind je hier niet. De koning was dus naar de slimmerikken bij de stadspoort gekomen. Ik weet het, zei Pietje, laten we naar de plek toe gaan waar de kamelen wonen. Koningen rijden toch op kamelen, toch? Dus de twee muisjes rennen naar de plek waar de kamelen verzameld waren. Meneer Kameel, riep Pietje, we zijn op zoek naar een koning. Hebt u hem gezien? Malle muis, ik heb in mijn tijd heel wat rijke en belangrijke mensen gedragen. Maar kan jullie verzekeren dat ze niet hier naartoe gaan? Koningen komen niet naar zulke alledaagse plaatsen als Bethlehem. Maar we hebben met een ezel gepraat en... ezels zijn niet te vertrouwen, gniffelde de kameel. Pietje zuchtte. Waar kunnen we nog meer kijken? Nou, laten we overal kijken, zei Ietje. De muisjes renden naar de hoofdstraat, waar de drukke mensen zich aan het haasten waren. Veel drukke mensen, maar geen koning. Ze renden naar het hotel, waar de slaperige mensen aan het rusten waren. Veel slaperige mensen, maar geen koning. Ze renden naar de markt, waar de zakenmensen de hele dag aan het werk waren. Veel werkende mensen, maar ook geen koning. Uiteindelijk begonnen Pietje en Ietje moe te worden. Het werd al donker. Laten we naar huis gaan, Ietje, zuchtte Pietje. Ze hebben gelijk. Er komt geen koning voor ons. Wij zijn niet belangrijk genoeg. Ietje begon met protesteren, maar haperde en zweeg toen. Terwijl ze naar huis gingen, liep er een traan over haar wang. Ik heb altijd al een koning willen zien. Nu zal dat vast nooit gebeuren. Maar toen de muisjes in de buurt van de stal kwamen, zagen ze Daniël de ezel. Degene die hen over de koning had verteld. Pietje en Ietje klommen op het hek. We hebben overal in de stad naar de koning gezocht. We hebben hem niet gevonden. Nou ja, zei de ezel langzaam. Nu wel. Daniël gebaarde met zijn kop naar het midden van de stal, waar alle dieren in een kring stonden. De twee muisjes klommen langs een paal omhoog en keken in de kribben. In de kribbe lag een pasgeboren kindje te slapen. Wie is hij? Vroeg Pietje. Hij is de koning, antwoordde Mirjam. Er is één koning naar Bethlehem gekomen, precies zoals jullie hebben gezegd. Zijn naam is Jezus, legde Daniël de ezel uit. God heeft hem gestuurd om van ons te houden, ons te helpen en ons te redden. Hij is voor mij gekomen, ook al heb ik jullie uitgelachen, vroeg Harry Daan. En voor ons, ook al geloofden we jullie niet, vroegen de schapen. En voor mij, ik ben nogal vaak ziekeneurig, gaf Groenpie toe. Daniël glimlachte en knikte met een grote kop. God heeft Jezus voor ons allemaal gestuurd. Wie had dat gedacht, zei Pietje. Een koning voor iedereen. Een klein traantje van vreugde rolde langs Ietjes wang omlaag. Hij is voor ons allemaal gekomen, zei Ietje met een lach. Zelfs voor een kleintje zoals ik.
Thank you.
eerste kerstdag kan het kerstevangelie, Lucas 2, niet ontbreken. We gaan dat direct lezen, maar voordat we dat gaan lezen willen we bidden om de zegen van de Heere God op het luisteren en het horen. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u dat u God bent. Dat u ons onze stemmen geeft om dat prachtige evangelie van u te laten horen. Dat u onze handen geeft en ons hart geeft om het uit te dragen met muziek. Met liederen. En dat we dat samen mogen doen. Dank u dat we mogen weten dat u er altijd bent. Dat u nooit afwezig bent. Dat is iets wat we heel makkelijk vergeten in de drukte van ons bestaan. En het is goed dat we daar vandaag als vandaag juist extra de nadruk op leggen. U bent er. U zult er zijn en u was er altijd al. Dank u wel daarvoor. Wees u met ons nu we de Bijbel open doen. We gaan dat overbekende evangelie lezen en er naar luisteren. Erover nadenken. En we willen u bidden om uw Heilige Geest, zodat we begrijpen wat u gezegd hebt, maar ook dat die hele bekende woorden toch op een bepaalde manier weer nieuw voor ons mogen klinken. En ze ons bemoedigen, versterken en vooral ons richting geven voor ons leven van elke dag. Wees u zo met ons in deze dienst, in Jezus' naam. Amen. Jacobien gaat ons in twee gedeelten het kerstevangelie voorlezen en daartussendoor, daar hebben we een luisterlied dat het blaasensemble voor ons zal laten horen.
Wij gaan eerst lezen Lucas 2, vers 1 tot en met 7. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heette, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. gaan wij nu lezen vers 8 tot en met 20. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn, het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft." Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen zij het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Kerst is een feest waar wij van alles van gemaakt hebben. En daarom willen we nu eerst een klein filmpje bekijken. En daarna even wat daarover nadenken met elkaar. Een kort filmpje over kerst.
Yeah.
Ja, we hebben heel veel gemaakt rondom kerst. En als je zo dit filmpje bekijkt, dan komen er eigenlijk wel een paar vragen bij op. En we willen eigenlijk nadenken over die vraag. En de eerste vraag waar we met elkaar over willen nadenken, is de vraag van, wat vindt u, wat vind jij nou eigenlijk van de manier waarop wij de geboorte van de Heere Jezus vieren? En ik stel me zo voor dat u 2 en 2 of 3 bij 3... wat nadenkt over die vraag. Wat vind je van de manier waarop we de geboorte van de Heer Jezus vieren? Gaat u eens even bij elkaar kruipen. Wat vindt u daarvan? We vinden daar dus allemaal wat van. Van de manier waarop we kerst vieren. De een vindt het waarschijnlijk mooi en de ander vindt het waarschijnlijk minder mooi. De ene geniet ervan en de ander, nou, die heeft er wat meer moeite mee. En soms doen we het gewoon omdat we het zo gewend zijn. Nou, die tweede vraag. Christenen vieren dat Jezus het licht van de wereld is. Wat betekent dat volgens jou? Praat daar nou ook eens even over. Wat betekent dat volgens jou? Licht der wereld. Denk daar eens over na. Met elkaar, wat betekent dat? Als je hier zo voor in de kerk staat, dan merk je dat het geluid van u minder is dan bij de vorige vraag. Dat zou kunnen betekenen dat u daar wat meer moeite mee hebt om dat te bespreken met elkaar. Nou, dat is niet erg, want ik wil daar ook wat over zeggen straks. Dus daar komen we dan nog op terug. Maar even dan die derde vraag nog. Hoe denk je dat mensen meer bewust worden van de betekenis van kerst? Wat vindt u daarvan? Communiceer daar even over met elkaar. Hoe kunnen we mensen meer bewust laten worden van de betekenis van kerst? Je zou die vraag ook kunnen koppelen aan het jaarthema van uw gemeente, een goed gesprek. Want kerst is altijd wel in voor een goed gesprek, als je daar eens over hebt, over de betekenis van kerst. Ik kom daar straks ook nog even op terug. In elk geval is het wel duidelijk dat de betekenis van kerst in onze samenleving steeds verder onbekend raakt. Althans, de oorspronkelijke betekenis. En daarom, daarom vieren we ook kerst met elkaar. Ik wil beginnen met de preek. En ik wil u dan ook vragen aan het einde van de preek te zingen uit lied 475, het eerste en het derde vers. Ik mag hier aan uw kribbe staan. De tekst voor de preek is die versen 6 en 7 uit Lucas 2... waar staat dat toen ze daar waren in Bethlehem, brak de dag aan van haar bevalling en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf in de stad. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij hebben thuis een kerstboom. Ja, niet zo'n grote, maar we hebben wel een kerstboom. En ik denk, ja, laat ik eens vragen, wie heeft geen kerstboom thuis? Oh, dat valt me nog mee. Ja, want kerst, dat heeft toch iets met die kerstboom te maken? En, maar dan hebt u waarschijnlijk wel ergens lichtjes hangen, toch? Iedereen heeft toch lichtjes in huis, ergens? Een kaarsje aangestoken, nou wel meer dan één, denk ik. Misschien zelfs het huis wel versierd. Soms kom je prachtigste versieringen natuurlijk tegen. De winkelstraten zijn er vol van. Kerst, dat is iets heel speciaals. Heel bijzonder. En zoals het filmpje ook al zei, al die dingen, al die boom, de lichtjes, de kaarsjes. Hoe wij dat ook verbinden met kerst, met betekenis van kerst, het heeft er in feite natuurlijk heel weinig mee te maken. Alhoewel, wat zou het geweldig zijn als straks de wereld buiten wit is zoals vorige week zondag. Ineens wit. Dan is het kerstgevoel helemaal bij ons. Zo voelen wij dat. Kerst is iets heel bijzonders, een sfeer die de wereld waarin wij leven bedekt met een zachte, watte deken van gezelligheid, knusheid, sfeer. Dan is het afvinden. Maar als je goed geluisterd hebt naar het kerstevangelie dat Jacobien heeft gelezen, dan hoor je niets van dat soort dingen. En dat filmpje liet er ook al min of meer iets over los. Dat winter, sneeuw, lichtjes, donkerte, er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben met kerst. Het opmerkelijke is dat in het hele kerstevangelie alle aandacht op dat ene kindje valt. Niets anders dan dat ene kindje, dat krijgt alle aandacht. Daar wordt met heel veel woorden verteld ook hoe bijzonder dat kindje is. Hoe wonderlijk het is dat God het toen in de wereld heeft gebracht, geschonken heeft. En daar wordt in die 20 versen die we gehoord hebben duidelijk gemaakt dat niemand aandacht had ook voor dit kind. Als je goed kijkt en luistert, dan hoor je dat er maar twee mensen, een groepje herders en een legermacht van engelen, aanwezig waren bij die aankondiging van dat geweldige kindje. Dat centrum van het kerstfeest, van het lichtfeest, van nou, alle poespas die wij ervan gemaakt hebben. Daar was toen geen enkele aandacht voor, behalve die twee mensen. Jozef, Maria, een groepje herders. We weten niet eens hoeveel. Misschien 5, misschien 4, misschien 10, wie weet. En een legermacht, een engel. En dat kindje natuurlijk. Een heel gewoon kindje. We zagen dat op dat plaatje ook. Van het kinderverhaal dat Jip voorlas. Een gewoon kindje in een voerbak. En als je Lucas 2 leest, dan is alles eigenlijk heel gewoon. Je hoeft nergens van op te kijken. Begin maar bij het begin. De inschrijving. Dat was vroeger redelijk gewoon dat dat gebeurde. Met een zekere regelmaat werden alle inwoners van het Romeinse keizerrijk, dat om de hele Middellandse Zee heen zat, opgeroepen terug te gaan naar de plaats waar ze vandaan kwamen om zich in te schrijven. Want de keizer wilde belasting in. En elke keizer die wilde proberen meer binnen te halen, dus wilde hij weten hoeveel mensen zijn er nou in mijn rijk. Niets bijzonders meer. Jozef en Maria moesten dus ook daarheen, naar Nazareth, want daar kwamen ze vandaan. En zelfs Maria's zwangerschap. Maria was zwanger, ja, maar goed. Zo bijzonder is dat niet. Er zijn de hele wereld door mensen die zwanger raken, zwanger zijn, kinderen baren. Daar is niets bijzonders. Eeuwenlang gebeurt het al. En dat het kind niet onderweg wordt geboren, dat is natuurlijk heel erg gelukkig. Maar ook dat is niets bijzonders. En toen het daar tijd was, kwam dat kind. De eerstgeboren. Een gewone eerstgeboren. Wij zouden zeggen de eerste van meer. En dat is bij Jezus ook zo geweest. Jezus had broers en misschien ook wel zusters. En ze wikkelde dat kindje toen in doeken. Ze bakerde het, zoals wij dat dan noemen. Dat is ook heel gewoon. Niets bijzonders is eraan. Zo ging dat en zo gaat dat nu soms ook nog. En dan blijken Jozef en Maria ook nog arm te zijn. Maar ook dat is niets bijzonders in die tijd. Veel mensen waren, wat wij dan zouden noemen, arm. Goed, ze woonden niet in sloppenwijk, ja, of in een kartonnen dozen. Maar veel geld om te besteden hadden ze in ieder geval niet. En ook bij de familie waar ze onderdak vonden in Bethlehem, daar was het niet breed, zou je kunnen zeggen. Maar door al die gasten hadden ze niet genoeg ruimte. En zeker niet genoeg ruimte om ook nog eens een bevalling te laten gebeuren. Wij denken bij de geboorte van de Heer Jezus meteen aan, ja, maar ze waren ongastvrij daar in Bethlehem, want er was geen plaats in de herberg. Zeer waarschijnlijk, dat hoorde u in dat filmpje zo straks ook al even, zeer waarschijnlijk is het gewoon een kwestie geweest van, de familie wilde niet dat het kind geboren werd in de woonkamer waar iedereen bij zat. En dus zochten ze een privé plekje. En dat was het plekje waar in de winter, en dus was het geen winter toen de Heer Jezus geboren werd. In de winter waren daar de geiten. En de vraag is of er een os en een ezel bij waren. Heel gewoon werd het kind geboren op een plek waar het even privé geboren kon worden. Samen met vader en moeder. Geïmproviseerde gastvrijheid, zou je kunnen zeggen. En waarschijnlijk waren Jozef en Maria heel erg blij dat het geen winter was. Want waar hadden ze moeten blijven? Met een vol huis, volle huizen en volle stallen. Nee, de voerbak stond als het ware uitnodigend klaar om daar het kind in te leggen. Lucas beschrijft het hele gebeuren in hoofdstuk 2 alsof het elke dag opnieuw zou kunnen gebeuren. Alleen, hij legt de kern op dat kind. De kern van zijn verhaal is dat kind. Een gewoon kind, natuurlijk. Pas geboren, net gebakerd, in een geïmproviseerde wieg. Niets bijzonders en toch heel bijzonder. En dat heeft het ons de eeuwen door waarschijnlijk ook zo moeilijk gemaakt om dat kerstverhaal niet mooier te maken. Op te kloppen. Met lichtjes, met sneeuw, met sterretjes, met kaarsjes. Met prachtige versierde huizen enzovoort. Maar probeert u zich eens te verplaatsen in dat kindje. Is natuurlijk moeilijk. Maar je zult dat kind maar zijn. Dat geschenk voor God in de wereld. En je weet, ik ben de verlosser. Je zult dat kind maar zijn en bij het groter worden en het groeien van de kerk en de eeuwen door, merk je de mensen die maken er van alles van wat er eigenlijk niks mee te maken. Ja, je kunt het wel draaien naar kerst, naar de geboorte van de Messias. Maar dat hij geboren, het wonder, het grote wonder van Gods liefde voor ons mensen. Door die leger engelen en dat groepje herders komen wij dat te weten. De herders mogen het als eerste horen. Dit kind heeft een geweldige taak. De wereld redden, vrede brengen. Licht der wereld zijn. Iets om naar te kijken, om warm van te worden en in het licht te staan. Een gewoon kind, maar toch zo heel bijzonder. Messias, zo wordt hij in de Joodse taal ook genoemd. Messias, de verlosser. Gods geschenk om het weer goed te krijgen tussen ons mensen en tussen ons en God. Tussen onszelf. Jezus. Vrede herstellen in de wereld. Waar onvrede heerst, dan laten we heel eerlijk zijn. Toen Jezus in de wereld kwam als kind was het niet beter dan nu. Of het slechter was durf ik ook niet te zeggen, maar het was echt niet beter. Het was wel vroeger, maar het was niet beter. De Romeinen heersten met harde hand in het Joodse land. En als Romeinen met harde hand regeerden, dan was het zo van één stap verkeerd en het was gedaan met je leven. En ze regeerden zo met harde hand dat iedereen eigenlijk wel van ze af wil. Maar ze waren gewoon te sterk. En ze gaven wel een stuk vrede. De gewone mensen waren daar wel redelijk tevreden mee, maar... Maar de upper ten niet, want die had geen macht meer. En mensen willen macht. Wij ook. En dat is het beroerde. Dat Jezus tegen ons zegt, nee, je moet niet zoeken naar macht. Je moet zoeken naar vrede. En later in zijn leven zegt hij, zalig de vredestichters. Je moet niet jezelf van alles toe-eigenen. De paus had het... Gisteravond over wij graaien en wij snaaien veel te veel. Nou zeg ik het maar even in mijn eigen woorden. En terecht, wij eigenen ons van alles toe. Maar later in zijn leven zegt dit kind, nee, het gaat niet om graaien en snaaien. Het gaat erom dat je recht doet aan de ander. Zalig die hongeren. Let wel, hongeren naar de gerechtigheid. Dat kind, daar hebben we het over. Die dat gezegd heeft. Die herstellen wil alles wat kapot gemaakt is tussen mens. Mensen die boos zijn, worden door dat kind opgeroepen. Nee, nu niet meer boos zijn. Probeer vrede te sluiten. Probeer goed te zijn voor de ander. Respecteer de ander. Hij wil geen afstand tussen ons mensen. Hij wil dat we elkaar de hand geven. Een plek geven, ruimte geven om te leven. En hij kwam daarom als gewoon kind op de wereld. Want als hij met veel poeha in de wereld was gekomen, dan hadden we allemaal met A en W gekeken. Van, oh. Wat een machtige koning. Maar nou is hij benaderbaar. Heel erg benaderbaar. Niets speciaals. Niets bijzonders. Een gewoon kindje als ieder ander. En toch gelijk een heel bijzonder kindje. Een kindje dat liefde wil uitdragen. En liefde wil ontvangen. Gods eigen zoon. Die wil schijnen in de wereld. Zo mag het zijn. En als je het dan hebt over de betekenis van kerst, licht in de wereld. Dan is onze opdracht in deze wereld om iets van hem uit te dragen. Weet u, onze heiland Dit kind in de kribbe heeft geen andere handen en voeten, geen andere monden dan die van u, van jou en van mij. En hij vraagt, wees jij mijn hand, wees jij mijn voet. Verlicht de mensen met wat ik je leerde aan vrede, aan recht, aan gerechtigheid. Laat het licht schijnen. Wees een lichtdrager van mij. En hij zegt, dat hoef je niet alleen te doen. Zoals de kinderen zo net ook zongen, en dat samen ook zongen. Ik wil altijd bij je zijn. En dat doet hij door zijn geest te geven. Elke dag weer wil hij ons laten weten, ga met mij. Leef met mij. Verspreid het licht van mij. Ook al voelen we ons nutteloos. Ook al voelen we ons machteloos. Hij wil je daarvoor de kracht geven. Dat betekent het als we horen dat hij onze redder is. Dat hij de vrede geeft. Alles wat relaties stuk maakt, zegt hij, laat het dan los. Vecht er tegen. God heeft je lief. Hij wil dat niet. Dat is het hele simpele, moeilijke en gewone van kerst. Daarom een gewoon kindje, zodat je niet verblind wordt door de schitter en de luister. Ik hoop en ik bid dat u en jij, door alle lichtjes die we met kerst aansteken en alles wat we maken van een kerkdienst, en door het lekkere eten heen, dat vooral in de gaten houden. God heeft jou nodig om dat te laten weten in je leven. En die grote kaars hier, die wij het hele jaar door tijdens de kerkdiensten branden, is het teken van, zo moeten wij staan in de wereld. Niet helemaal pompeus van dat de hele wereld het hoort. Nee, dat de mensen waar je leeft kunnen zien. Ik ben een licht van mijn licht, Heer, God de Vader in de hemel. Waar je ook bent. En dat doe je dan tot eer van God. Zo wil God met ons zijn. Dag aan dag. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Vader God, wij komen tot u om u te danken. Want dat is het enige wat ons nog rest, danken dat u zo naar ons toe bent gekomen om het licht te brengen, terug te brengen in de wereld. Met die opdracht om dat licht dan door te geven. Licht dragen in uw naam te worden. Dank u wel, Heere God, dat we dat mogen horen. Maar tegelijk komt dan de grote vraag bij ons op hoe we dat hebben te doen. Dat het niet zo gemakkelijk is om onze korte lontjes langer te maken. Dat het niet zo gemakkelijk is om in deze wereld die bol staat van structuren van macht en geweld, geld en tegenstrijdige belangen, om daar te laten horen en te laten zien dat wij lichtdragers hebben te zijn van u. Dat we vrede hebben te door te geven. En geen geweld. Dat we de arm om de schouder mogen doen. Mogen geven aan diegenen die pijn en moeite hebben te verdragen. Dat we mogen weten dat we niet alleen zijn, al gaan we misschien helemaal alleen door het leven. En daarom, Heere God, wilt u door uw Heilige Geest ons geven wat we nodig hebben. Geef dat we werkelijk mogen zien wat het voor ons elke keer weer mag betekenen. Licht te zijn in deze wereld. Heer, we bidden u dan ook om vrede. Allereerst vrede in ons hart, maar ook vrede onderling. Een hele bijzonder om vrede in de wereld. U hebt in uw woord gezegd dat u van mensen houdt. We hebben dat vanmorgen in verschillende manieren ook gehoord. Dat u van ons houdt. Heren, wilt u ons dan steeds weer dat geven wat ons tot vredestichters maakt. Wat ons dat laat uitdragen in deze wereld. Ook naar diegenen die de macht in de handen lijken te hebben. Heer God, we bidden u voor die mensen die zorgen hebben. We denken aan die slachtoffers van het tsunami. Elke dag horen we dat er meer mensen door dat watergeweld zijn verzwolgen. Heer, we bidden u voor de nabestaanden. Die daarmee moeten leren leven. Die misschien nu nog op zoek zijn naar hun geliefden. Heer, wilt u troost geven. En kracht. En geef dat wij als mensen van ver niet alleen onze gebeden naar u daar opzenden voor hen, maar ook weten hoe we daar mogen helpen. Heere God, er zijn zoveel zorgen in het leven van ons mens. Ieder voor zich heeft wel het zijne waar hij zich bezorgd over maakt. We brengen dat ook bij u. Wilt u ons rust geven. Want dan alleen zullen we bij u rust kunnen vinden. Heer, wees zo met ons. Vandaag, deze dag, deze week. Wij bidden u dat. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu de gaven inzamelen. En dan luisteren we ook naar het blaasensemble. En ons slotlied is gezang 912, 1, 2, 5 en 6. Voordat we de dienst afsluiten, wil ik eerst Wilma Kruithof nog even de gelegenheid geven iets te zeggen over gisteravond.
Namens het team, Kaarsje in de Baarsjes, Wilma, Elise, Chantal, willen we alle mensen die hier gisteren waren en die ons hebben geholpen in de voorbereiding met de opbouw tijdens de dienst en ook zeker met de afbouw, ja, heel erg bedanken. We hebben een hele mooie avond gehad. De kerk zat weer vol. Het plein was vol, het was gezellig ook aan het eind. We hebben echt genoten. We willen echt u heel hartelijk danken.
We mogen licht gaan uitdragen in deze wereld vol licht. En dat mogen we namens hen doen, namens onze God te doen. En daarom geeft hij ook zijn zegen aan ons mee om dat te gaan doen. Ga dan met die zegen de kerk uit, de wereld in. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.